Goedemorgen gemeente. Van harte welkom, fijn dat u en jij bij deze eredienst aanwezig bent. We verwelkomen in het bijzonder onze gasten hier in de kerk en online en weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert. Deze dienst wordt geleid door proponent Bijl uit Papendrecht. De kerkraad is verheugd en God dankbaar dat hij Aart Mesker, Amaliuslaan 30 en Arie Westerhout, Lekdijk 35, de vrijmoedigheid heeft gegeven om hun benoeming tot pastoraal ouderling te kunnen aanvaarden. We bidden voor beide broeders dat zij rust en vrede zullen krijgen op hun keuze en dat zij tot zegen zullen zijn voor de hele gemeente. Door de invulling van de twee vacatures zal de kerkenraad weer voortallig zijn. De bevestigingsdienst zal plaatsvinden op 5 januari in de morgendienst. In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de IZB, de tweede collecte is bestemd voor huisvesting en organisatie. De uitgangscollecte is bestemd voor pastoraat, vorming en toerusting. We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en bij jou aan. We vangen de dienst aan met het zingen van lied 168 uit op toonhoogte en vervolgens is er ruimte voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad een goede en een gezegende dienst toegewenst.
Wij worden stil voor God. En wij belijden: onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, wij vervolgen de dienst met het zingen van een lied van lof en toewijding en doen dat met woorden van Psalm 108. Psalm 108, vers 1. Ook vanochtend horen wij de goede geboden van God. Ik lees u uit Exodus 20 en daarna de samenvatting die Jezus ons geeft in Marcus 12. Na de wetslezing zingen we Psalm 19 vers 4. Psalm 19 vers 4, na de wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. De Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus antwoordde schriftgeleerden: Het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En u zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Voordat we zo de schrift openen om het woord van God te horen, bidden we om het licht van de Heilige Geest. Heere, God van alle leven, u de hoogste majesteit, de Almachtige. U bent onze God, onze schepper en maker, die aan ons begin stond. Wij mensen zijn door u gewild. En daarom ook vandaag geroepen om tot u te komen. Om met u, onze maker, verbonden te zijn en te blijven. Elke dag weer. Ons hele leven. En u bent goed dat u ons vandaag roept om in uw aanwezigheid te komen. Dat is ondanks onszelf. Juist omdat uw woorden al klonken, overbekend. Woorden van uw wet. Maar wie zou het redden om zo te leven, volmaakt? En als we eerlijk zijn, dan weten we dat we niet aan dat doel beantwoorden. En toch roept u ons. Daar danken we u voor. Dat we ook met al die dingen die niet goed gaan in ons leven. De zonde. Ook bij u mogen komen. Om het bij u kwijt te raken. En daarom bidden we u ook vandaag, vanochtend als gemeente. Vergeef ons. Vergeef onze zonde. En mogen het hier kwijtraken voor u. Vanwege het volbrachte werk van uw Zoon. Uw werk is volkomen, van begin tot eind. En mogen wij, mensen, onvolmaakt, zondig, dan daarin rusten. En leven uit wat u geeft, ook vandaag. Kom ons tegemoet met uw Heilige Geest. Vernieuw ons in ons denken, in ons doen. Richt ons op uzelf. Tot ons heil, tot onze vreugde. En daarom bidden we u dat u ook door uw woorden heen zult spreken. Woorden die leeg blijven, als niks zeggen, als u er zelf niet bij bent. Kom dan met uw Geest. Maak ons hart ontvankelijk. En dat we ons leven in uw licht zullen plaatsen. En Heer, u weet wie we zijn. Hoe we hier zitten. Of thuis met deze plek verbonden zijn. U kent ons tot in ons hart. U weet wat we meedragen. Van de goede dingen van het leven. De vreugde. De uitdagingen. De vooruitzichten die ons misschien plezier geven, verwachting. Het kan ook de last van het leven zijn, het verdriet, de teleurstelling, angst. Er is zoveel wat ons ook naar beneden kan drukken. Of misschien wel gewoon de dingen van alle dag, de drukte in het gezin, drukte op ons werk, de studie of in de mantelzorg. Er is zoveel wat ons bezighoudt. Heere God, laat het ons niet hinderen. Geef ons een open hart om u te ontvangen, ook vandaag. Komt u met uw Heilige Geest en laat u zich ontmoeten. Wij bidden het u, dankzij uw Zoon, dankzij het volbrachte werk, in de Heer Jezus. Amen. Wij openen vanmorgen de schrift op twee plaatsen. In het Oude Testament is dat Jesaja 5, de eerste 7 versen. Daar staat boven het lied van de wijngaard. Gaat over het volk van God, de gelovigen. De Heer God heeft een doel, een bestemming met zijn volk. Om vrucht te dragen. Om het licht te verspreiden tussen de volken. Te getuigen. Maar daar komt niks van terecht. Het volk van God beantwoordt niet aan haar doel. Daar gaat het lied over uit Jesaja 5. De tweede schriftlezing is uit Openbaring 3. De brief aan de gemeente van Laodicea. Dan is het Christus die zich tot zijn kerk, tot de gelovigen richt. En hij stuurt een brief met een ontluisterende inhoud. Beangstigend scherp ook. We houden als het ware de adem in. Maar luisteren wel mee. Met de kerk door de eeuwen heen. Horen we wat de Geest ook vandaag tot de gemeenten spreekt. Ik ga u lezen Jesaja 5 en daarna Openbaring 3. Ik wil graag voor mijn beminde zingen. Een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om. Zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren. Hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem, mannen van Juda. Oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar doornen en distels zullen erop schieten. Ik zal de wolkengebieden geen regen erop te laten neerkomen. Want de wijngaard van de heren van de legermachten is het huis van Israël. De mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. Dat is over de lezing uit Jesaja 5. Dan Openbaring 3 vanaf vers 14. Waar Christus via de apostel Johannes laat weten. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe, de waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken, weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent, niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. U zegt, ik ben rijk, steeds rijker geworden, heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. Witte kleren opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. Zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht, bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. Hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Zoals ik ook overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. In de verkondiging staat dan de brief aan Laodicea centraal. Niet elk onderdeel, maar de grote lijn. En onderweg kijken we ook nog even terug naar dat gedeelte uit Jesaja 5. Ik heb er als thema boven gezet. Christus staat buiten en nu. Christus staat buiten en nu. Maar ter voorbereiding op de verkondiging straks gaan wij nog een lied zingen. Dat is op toonhoogte 172 hier in uw heiligdom. Een lied van verootmoediging. En vooraf zal ook de collecte plaatsvinden, uiteraard van harte aanbevolen. Dan mogen de jongens en meisjes nu even naar voren komen. Dan wil ik ook nog wat tegen jullie zeggen. Ik ga niet bij jullie op de grond zitten, maar ik ga op de stoel zitten. Niet goed? Maken jullie wel eens een puzzel? Een puzzel. Heel veel stukjes. 100? Of 500? Misschien wel 1000. Best moeilijk, toch? Een puzzel van 1000 stukjes. Ik ben al heel lang mee bezig. Ik denk wel, misschien wel een hele week. Kun je elke dag gaan werken. En stel nou dat je die puzzel aan het maken bent. Misschien wel met je broer of je zus of je moeder die meehelpt. En dan ben je bijna klaar. En wat blijkt dan? Dan heb je nog 1 leeg stukje. In het midden. Heb je dat al eens gehad? Ik ook. Dat is niet leuk, toch? Eén stukje, precies. En is de puzzel niet af. Kun je eigenlijk niks mee. Kun je niet echt een foto van maken. Dan zeg je, voor je opa en oma of voor iemand. Maar kijk wat ik gemaakt heb. Hij is niet klaar. Dus eigenlijk is die puzzel zonder dat ene stukje nutteloos. Kun je hem net zo goed weggooien. Is die onbruikbaar. Kun je er niks mee. En daarover gaat het. Ook in de preek straks. En dan gaat het over de kerk. De kerk die niet bruikbaar is. Dus de Heer Jezus kan aan de kerk niet gebruiken. Er ontbreekt iets. En wat gebeurt er? Wat is er? Jezus staat buiten. En is de kerk niet meer op haar plek. Kan de kerk het licht niet verspreiden? Kunnen mensen niet meer horen wie Jezus is? Want hij is er zelf niet meer bij. Dus dan is de kerk onbruikbaar. Nutteloos. En dan zegt Jezus 1 ding. Dat kunnen jullie wel onthouden. Zegt hij, als er iemand mijn stem hoort, laat hij dan de deur openzetten, zodat ik binnen kan komen. Kun je wel onthouden, toch? Als er iemand de stem van Jezus hoort, door de Bijbel heen, laat hij dan de deur openzetten, zodat Jezus weer in het midden komt. In je hart. Daar gaat ook ons kinderlied over. Kennen jullie ook vast wel. Kinderlied uit op toonhoogte. Is je deur nog op slot? Gaan we zingen. straks na de verkondiging zingen we, zonder dat ik dat verder nog noem, Psalm 86, het derde en het zesde vers. Psalm 86, 3 en 6, straks na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat is het ergste dat de kerk kan overkomen? Het ergste dat de kerk kan overkomen. Misschien een ongebruikelijke vraag. Maar hoe zou u hem beantwoorden? En jij? Misschien door iets te zeggen over sommige activiteiten. Dat bij gebrek aan betrokken leden misschien een kring stopt. Of een actie niet door kan gaan. Kan teleurstelling geven. Omdat je zou wensen dat het beter zou gaan met de kerk. Misschien zijn er anderen onder ons die de vraag anders zouden beantwoorden. Dan zouden letten op hoe het er geestelijk aan toe gaat in de kerk. Omdat het soms lijkt alsof iedereen maar doet wat hem of haar het beste lijkt. Als het maar goed voelt. Dus geen gedoe met regels, dat is van vroeger. Ook niet als het gaat over hoe je praktisch met God leeft. Bevinding. Hoef je vandaag ook niet meer mee aan te komen. Ik bepaal zelf wel hoe ik mijn leven met God inricht. Wees blij trouwens dat ik nog in de kerk kom. De autonome gelovigen anno 2024. Twee invalshoeken om naar de kerk te kijken. Teruglopend gemeentewerk. Of een haperend geestelijk leven. Twee voorbeelden. Twee graadmeters. Maar vandaag krijgen we een brief voor de kerk, voor u, voor jou, voor mij. En wat is volgens die brief dan het antwoord op die vraag? Wat is het ergst denkbare voor de kerk? Nou dit. De kerk heeft de deur gesloten voor haar Heer. Jezus staat buiten. Ongekend. En toch kan het nog erger. Het meest donkere scenario. Christus staat buiten de kerk. En de kerk heeft het zelf niet eens door. Christus staat buiten. En de kerk heeft het niet eens door. Dat is aangrijpend. Ja, dan begrijp ik ook wel waarom de Heer Jezus hier direct in die brief al zulke harde woorden spreekt. Vers 15 en 16 van Openbaring 3. Je bent niet koud, je bent niet heet, maar lauw. Verwerpelijk. Beeldspraak over water. Of dat te maken heeft met de omstandigheden van die stad destijds. Sommigen denken dat. Laten we nu rusten. Het zou kunnen dat juist dit beeld die gemeente van Laodicea aansprak. Maar het beeld op zich is ook wel duidelijk, denk ik. Water. Nutteloos geworden. Het heeft geen functie. Niet heet te gebruiken voor de maaltijd. Of heet water om in bad te gaan. Maar ook niet koud. Als een verfrissende dorstlesser. Of fris water voor de natuur. Niet heet, niet koud, maar lauw. Wat moet je mee? Uitspugen. Weg ermee, ik kan er niks mee. Zo spreekt Christus. Ik ga je uitspugen. Maar dit kan toch niet? Dit is toch niet echt wat de Heer Jezus spreekt over de kerk? Het liefst zou je zo'n brief dan maar niet lezen, toch? Als het een e-mail was, direct naar de spambox. Dit gaat toch veel te ver? Zo'n snoeiharde aankondiging van oordeel, maar dan uit de mond van Christus. Zo kennen wij Jezus toch niet? In onze verhalen, in de theologie, in de leer van de kerk. dat voel ik wel met u mee. Dit komt hard aan. Juist omdat het Jezus is die dit spreekt. Christus, die zich aandient, vers 14, als het begin van Gods schepping. De door en door betrouwbare getuige. Hij heeft werkelijk alles in handen. En hij ziet zijn kerk. Hij peilt hoe het er echt voor staat. Niet van buiten, maar van binnen. Christus kijkt tot in ons hart. En daar ziet hij hoe het er echt voor staat. In mijn hart. Je bent niet koud, je bent niet heet, maar lauw. Als dit de toestand van de kerk is, kan ik er niks mee. Nutteloos. En daarom ga ik je uitspugen, zegt Jezus. Dat is niet nieuw. Zulke ernstige woorden van oordeel gericht tot de gelovigen. Ook in het Oude Testament klonken vaak al dergelijke woorden van naderend oordeel. Gericht aan het volk van God. We lazen zo'n tekst uit Jesaja 5. Dat wonderlijke lied, wat niet echt een verzoeknummer is. Ik denk dat de melodie bij dat lied donkere tonen in zich heeft. Schurend, vol dissonanten. Het lied van de wijngaard. Een lied over het volk van God, gelovigen, die hun doel misten. Je proeft er de teleurstelling. De teleurstelling als de profeet namens de Heere God spreekt. Wat kon ik nog meer doen? Ik heb alles gegeven. Ik maakte vruchtbare grond. Zorgde voor water. Beschermde tegen ongedierte. Ik heb alles gegeven om die wijngaard te laten bloeien. Tot haar bestemming te laten komen. Maar wat gebeurt er? In plaats van een rijke oogst, is de oogst verrot. God verwacht een rijke oogst van zijn volk. Dat is beeldspraak. Een rijke oogst als een beeld voor een leven met God. Verbonden met hem. Gewoon in het leven van elke dag. In verbinding met de hemel. Zou het anderen kunnen zien. Het is goed om met God te leven. Dan heb je vaste grond onder je voeten. Je hebt perspectief over het leven heen. Verbinding met God. Dat is een getuigenis. Een getuigenis midden in de massa mensen. Die er weggaan met eigen gemaakte goden. Midden in die massa laten zien. Er is meer. Leven met je maker. Je schepper. En precies daar ging het al mis bij het volk Israël. Het volk van God notabene. Ze dwaalden weg. Verblind door de bekoring van die vele goden van beneden. Goden die alles vragen, maar niks geven. De Heere God verwachtte terecht een rijke oogst. Hij verwachtte een volk dat Coram Deo leeft, God in het midden. Maar dat volk dwaalde weg. En God had het nakijken, met eerbied gezegd. Wat moet ik dan nog met mijn volk? Onbruikbaar geworden. Ik kan er niks meer mee. En daarom ga ik die wijngaard prijsgeven. Het is voorbij. Dan is het voorbij. Indringende woorden uit het Oude Testament. Gesproken door de profeet. Gericht aan het volk van God. Gelovigen zonder hun God. Hij is als het ware opzij geschoven. Naar de rand van je leven geduwd. En op de een of andere manier is de mens onverbeterlijk. Echt onverbeterlijk. Dat blijkt toch wel uit die brief aan de gemeente van Laodicea. Eeuwen later geschreven. Een heel andere tijd. Maar dit keer is het Christus, als Heer van zijn kerk, die zich tot de gemeente richt. Wel met een boodschap van dezelfde strekking. Je bent niet koud. Je bent niet heet. Je bent lauw. Onbruikbaar. Ik ga je uitspugen, zegt Jezus. Maar hoe heeft dat dan zo ver kunnen komen? Omdat jullie, de kerk, verdwaald is. Verstrikt geraakt in een fantasiewereld. Weggedwaald. Ik ken uw werken, zegt Christus. Ik zie wat jullie niet zien. Of wat jullie niet meer zien. Beter gezegd, wat ik zie staat haaks op wat je zelf ziet. Je hebt een beeld van jezelf dat totaal niet strookt met de werkelijkheid. Geestelijk gezien. Je leeft in een schijnwereld. Fake. Kijk maar vers 17, vers 18. Haast genadeloos somt Christus op waar het aan schort. Je denkt dat je rijk bent. Dat je alles hebt. Maar niets is minder waar. Wat Jezus ziet, staat er haaks op. Je bent ellendig, beklagenswaardig, arm, blind, naakt. Een treurig plaatje van de kerk. Alsof de kerk zichzelf presenteert met een gefotoshopt plaatje. Het lijkt zo mooi, maar het is nep. Het klopt niet. Zo diep is de kerk gezonken. Bedwelmd. Hoe kan dat toch, zou je denken? Eigenlijk maar door één ding. Vers 17. Welvaart, voorspoed. Welvaart en voorspoed. De kerk is rijk, steeds rijker geworden. En daarmee zelfvoorzienend. U zegt dat u rijk bent. Alles hebt wat je hart begeert. Als je het nog niet hebt, dat maken we toch. Onbegrensde mogelijkheden. Vooruitgang als een nieuwe religie. Het kan altijd mooier, sneller, comfortabeler, beter. Herkenbaar toch? Maar de eenzaamheid, de leegte op het niveau van je hart, is groter dan ooit. Maar waag het niet om daar wat van te zeggen. Wij staan op eigen benen. Wij hebben niks en niemand nodig. Wij zullen zelf ons geluk creëren. Kijk zo nog eens naar de vele reclames en advertenties die elke dag tot je komen. Wij maken zelf ons paradijs op aarde. Zo denken we. Pluk de dag. Morgen kan het voorbij zijn. Een rusteloze jacht. Op zoek naar geluk. In rijkdom. In gezondheid. In technische snufjes. Vooral in de hang naar genot. Beleving. En werkelijk alles wat we maken moet eraan bijdragen. Een prettig en comfortabel leven. Het lijkt erop dat de mens dat lang volhoudt. Tot in de 21ste eeuw toe. Met haar onbegrensde mogelijkheden. De mens in een zelfgemaakt bouwwerk. Zoveel mogelijk zonder rafelrandjes. Desnoods ten koste van alles en iedereen. Hoe dat eruit ziet, lees maar door naar Openbaring 18. daar zie je het. De stad Babylon. Het project van de mens. De mens geïnspireerd door de grote tegenstander van God. Autonoom. Wij maken het zelf. Zonder God. De oerzonde van de mens. De stad Babylon als symbool voor het koninkrijk van mensen, van beneden. De autonome mens, zichzelf God wanend. En het lijkt te lukken in die onbegrensde stad met eindeloze mogelijkheden. De stad van de mens. Totdat God zegt, het is genoeg. Totdat God zegt, het is genoeg. Dan gaat het oude voorbij en ten onder. Nou, dat hele plaatje uit Openbaring 18, dat plaatje van die autonome stad van de mens, zie je als het ware al terug in die brief in Openbaring 3. Christus zegt, jullie denken, jullie zeggen, ik ben rijk, zelfvoorzienend, ik heb niets en niemand nodig. Ook Christus niet. Ook dat. Hij staat buiten. Een aangrijpend plaatje. Van een kerk die gezwicht is voor de bekoring van welvaart, genot, comfort. Zichzelf God wanend. In een religie zonder God. Want Christus staat buiten. Overbodig geworden. Niemand heeft hem nog nodig. Zelfs in de kerk niet. Het gaat toch ook prima zo. De autonome kerk zonder Jezus. Wat moet hij nog met zulke gelovigen? Wat heeft Christus als Heer van de kerk aan zo'n kerk? Niks toch? En toch, Jezus is zo totaal anders. Niet zoals wij zouden verwachten of denken. God zij dank niet. De Heer Jezus ziet dit gebeuren. Hij kent zijn kerk toen en vandaag. En tegen alle verwachting in loopt hij niet weg. Nog niet. Het ondenkbare gebeurt. Christus komt dichterbij. Hij spreekt. Word wakker. Word wakker, lieve mensen. Lieve mensen, staat er vers 19. Wie ik lief heb, die wijs ik terecht. Roep ik tot de orde, tot omkeer. Dat is pure liefde toch? Genade van de andere kant. Christus loopt niet weg. Maar hij roept. Zie je het dan niet? Dat je mij buiten gezet hebt. Zie je het dan niet? Dat je verblind bent. Door wat de goden van beneden je voorspiegelen. Zie je het dan niet? Dat je de deur voor mij, de levende, heb dicht gedaan. Waarom? Is er nog iemand die doorheeft wat er gebeurt? Is er nog iemand die mijn stem hoort? Je zou kunnen denken dat Christus de hoop al opgegeven heeft. Zo lijkt het even. En dan toch zijn stem. Is er nog iemand, misschien de enkeling, die mijn stem hoort? U, jij of ik? Het zal toch niet waar zijn dat wij eigenlijk ook geen plek hebben om Jezus te ontvangen. Omdat ons hart, figuurlijk bezien, al bezet is met andere goden. Mensenwerk. Of dat we eigenlijk denken, het zo ook wel te redden. Niemand nodig. Rusteloos onderweg in de hectiek van het leven. Jezelf opwerken. Zorgvuldig bouwend aan eigen zekerheden. Eindeloos vooruit. Nooit genoeg. En als die hectiek van het gewone leven van alle dag ons dan nog niet helemaal in de greep heeft, dan is er ook nog die schijnwereld. Die schijnwereld. De digitale wereld die 24/7 in je hand meegaat. Je verblindt, in de greep houdt. Ziet u nog waar u gevangen wordt gehouden in uw leven? Proef jij nog de onrust op de bodem van je hart? Of al niet meer ondertussen? Stop je dat sluimerende gevoel van onbehagen liever diep weg? Dat is makkelijker. Want het lijkt alsof we rijk zijn. Rijker geworden, aan niks gebrek. Ondertussen, arme slaven van een systeem dat nooit echte vreugde gaat geven. Niet echt, niet blijvend. Zou het kunnen dat dus feitelijk bijna al onze levensenergie wegvloeit? Wegvloeit naar wat we hebben, of denken te hebben. Maar dat we ondertussen geketend zijn aan dat systeem van vooruitgang. Als opgejaagde zielen. Verblind door het idee dat wij mensen het zelf al redden. Desnoods zonder God. Zou het kunnen dat daarom Christus ook buiten staat? Geen echte rol van betekenis meer heeft. Omdat wij ons eindeloos richten op wat voorbij gaat. Het op de verkeerde plek zoeken. En nauwelijks oog hebben wat God maakt. Wat de Heere God ons brengt. Maar Jezus staat aan de deur. Hij klopt. Heel bescheiden. Een klop op de deur. Meer is het niet. Maar wel genoeg. Voor wie hoort. Voor wie zich omkeert. En de deur weer opent voor Jezus. De deur weer opent, zei ik. Daar gaat het over, de vers 20. Alle goed bedoelde uitleg ten spijt. In deze brief is het Christus die tot zijn kerk spreekt. Als Heer van zijn kerk roept hij zijn weggelopen schapen. Niet zozeer een evangelisatietekst voor wie nog nooit het evangelie gehoord heeft. Nee, een hartstochtelijke oproep tot bekering van de kerk. De kerk die de deur gesloten heeft voor haar Heer. Dat kan dus blijkbaar. Dat je als gelovigen zo voor het oog netjes leeft. Toegewijd, gelovig lijkt. Het kan dus dat de kerk zo voor het oog levendig is. Bruist van activiteit. Bruist van religie. Maar het is niet wat het lijkt. Niet koud. Niet heet. Lauw. Nutteloos. Omdat Jezus feitelijk buiten staat. Buiten je hart. Buiten het centrum van je leven. Maar Christus staat ook buiten de kerk. Wel religie. Wel activiteit. Maar zonder Jezus. Dat is toch het donkerste. Het meest beschamende wat de kerk kan overkomen. Wat u, jou of mij kan gebeuren. En toch loopt Jezus niet weg. Integendeel. Hij klopt op de deur. De deur van de gemeente. De deur van je hart. Een bescheiden, maar duidelijke klop. Is er nog iemand die mijn stem hoort? Is er nog iemand die mij terug wil? Nog iemand die mij terug wil? Wat een zegen. Dat de Heer Jezus niet terugdeinst voor die halfslachtige mensen. Zoals wij vaak ook zijn. Omdat Hij iets beters heeft. Omdat Hij ons naar onze bestemming wil brengen. Daarom is Hij zo vlijmscherp. Kondigt een ernstig oordeel aan. Voor wie nog steeds niet wil horen. Die laat Hij los. Zo lijkt het. Maar niet van harte. Nooit van harte. Liever komt Christus binnen. In ons hart. Is er nog iemand die Jezus stem hoort en gehoor wil geven? Zodat Hij in het centrum van je leven staat. Heer van mijn hele leven. Niet alleen vandaag, maar ook de rest van de week. Hij mijn eerste aandacht. Zijn koninkrijk dat komt. Mijn eerste focus. De Heer Jezus, centraal. Maar er is meer wat Hij biedt. Namelijk de verbinding met Hem. Verbinding met de Heer Jezus, nu al. Dat is dat beeld van de maaltijd. Het beeld van de maaltijd. Daar is het Hem om bedoeld. De maaltijd met Christus en u en jou en mij. Verbinding met de Heer Jezus. Aan zijn tafel. Daar is ontspanning. Vreugde. Ik zou geen betere plek weten om tot je bestemming te komen. Aan tafel met Christus. Juist om daar te ervaren, te proeven dat je geliefd bent door Hem. Om vanuit die verbinding met Christus mee op weg te gaan. Op weg naar zijn koninkrijk. Op weg naar de nieuwe wereld van God. De nieuwe wereld van God, dat is geen vage, niet tastbare plaats. Nee, dat is de vernieuwde aarde, waar de hemel neergedaald is. Daar is vreugde, genot, geluk, oneindig. Die heerlijke, nieuwe wereld. Daar gaat die andere belofte over. Vers 21, die laatste belofte. Want niet alleen belooft de Heer Jezus zich met ons te verbinden, daar aan de maaltijd. Maar Christus belooft ook een ereplaats. Een ereplaats in zijn regering. Kijk bij vers 21. Ik lees daarover een troon waar je samen met Christus regeert. In dat koninkrijk van God dat altijd blijft. Samen met Jezus regeren op die nieuwe wereld van God. Laat het eens indalen vandaag. Dat is wonderbaarlijk toch? Bijna onbevattelijk. Maar de Heer Jezus belooft het. U voelt er wel aan, dit is toch onvoorstelbaar groots. Dit is iets geweldigs toch? Dit laat je dan er ook niet aan je voorbij gaan. Als Christus dit belooft en uitdeelt, daar ruil je dat toch niet in voor het surrogaat van beneden. Dat koninkrijk van de mens, het lijkt zo groot, maar het is toch maar armzalig vergeleken bij dit. Bij wat Christus ons brengt. De hemel op aarde. Vernieuwd. Blijvend. Wie mijn stem hoort. Wie overwint. Wie het ook is. U, jij of ik. Christus nodigt ons erbij. Ook wij. Zo horen wij de Heer van de kerk. Ook vandaag. Hij spreekt tot ons. Enerzijds met een beklemmende oproep. Een woord van oordeel dat dreigt. Een waarschuwing om ons wakker te roepen. Zodat we ons omkeren. Anderzijds geeft de Heer Jezus twee kostbare beloften. Hij deelt uit als altijd. Hij wil ons dicht bij zich hebben. Verbinding met de Heer Jezus. Aan de maaltijd. Een rijke belofte. Als een vooruitblik op wat nog komt. Op de oneindige verbinding met Hem. Op die nieuwe wereld van God. Waar we met Hem zullen regeren. In dat komende Rijk van God. De Heer Jezus belooft het. Wonderlijk. Groots. Een belofte om ons te bemoedigen. En aan te sporen. Kijk in dit licht nog eens naar het leven dat je leeft. Vandaag. Deze week. Wat doet er echt toe? Wat eet ons hart? Ik. Al die dingen die wij maken. Of God. Wat Hij biedt. Wat Hij ons brengt. Het Koninkrijk van God. Die nieuwe wereld. Die Hij gereed maakt. Dat is toch ook uw bestemming? Dat is toch ook jouw thuis? Goed beschouwd. Komt dan alles in een ander licht te staan. Het licht van Gods toekomst. Maar zie het ook. Zie het ook in het juiste licht. Dat vrolijke licht. Dat vanuit de toekomst van God nu al wil schijnen. In dat licht geef je vorm aan je roeping. Persoonlijk en als gemeente. In dat licht vanuit de hemel, dat in ons duister schijnt, komt er toch glans op je leven. Ook dat alledaagse leven. Hoe weerbarstig soms ook. Het gewone leven van u, jou en mij. Dat komt in nieuw licht te staan. Het licht van Gods nieuwe wereld. Laat dat licht dan ook over je leven schijnen. Vandaag al. Dan is je leven ook niet meer verwerpelijk. Nutteloos. Nee, dan is het bruikbaar. Bruikbaar in je gezin. In het netwerk mensen om je heen. Bruikbaar met wie u bent. Met wat u beschikbaar stelt. Ook bruikbaar als kerk. Als kerk in de massa die wegloopt van God. Weer bruikbaar. Omdat Christus in het midden staat. Hij is weer binnen. In je hart. Het centrum van je leven. Hij is weer binnen. Op die ereplaats. In het midden van zijn kerk. Ja, dan zijn gelovigen weer op hun plek, toch? Dan is de kerk weer op haar plek. De kerk als voorbode voor het komende Rijk van God. De kerk wachtend op haar Heer. Tot Hij weer terug is. In ons midden. Jezus, die ons leven is. Van u toch ook? Van jou? Van mij? Wachten tot hij komt. En blijft. Dichterbij dan ooit. Christus nabij. In die wonderlijke nieuwe wereld van God. Daar hebben we onze bestemming bereikt. Daar ben je thuis. Amen.
Wij hebben het verhaal van Elia gehoord. En eerst was er heel veel storm en aardbevingen en vuur. Maar God was waar het stil was. En daarom waren wij nu ook allemaal even stil. Super gedaan, jongens. Jullie mogen lekker gaan zitten.
Wij gaan danken voor het woord en doen ook voorbeden. Laten wij danken en bidden. Heere God van alle leven, tot u mogen we ons opnieuw richten. Om u te danken voor het woord waarmee u ons tegemoet kwam, ook vandaag. Woorden die al eeuwenlang geklonken hebben. Woorden die ook scherp zijn, indringend. Als we ze goed beluisteren. En toch, het zijn woorden van u. Bedoeld om ons in uw licht te plaatsen. Dichter tot u te brengen. Voor het eerst of opnieuw met u te verbinden. En we danken u dat u het bent die ons steeds weer roept. Het komt van u. Het is vanwege uw liefde. Het is vanwege uw genade dat u niet wegloopt, maar ons roept om de deur te openen. Omdat u weer in het midden bent, Heere Jezus. In het centrum van ons leven. In het midden van uw kerk. En dan bidden we u dat u met uw Heilige Geest ons die woorden steeds weer te binnen brengt. Ook in het leven van elke dag. Er is zoveel wat op ons afkomt. Wat ons weghoudt en haak staat op wat u biedt, geeft en uitdeelt. Voortdurend die strijd tussen het koninkrijk van mensen en uw nieuwe wereld. Het koninkrijk van u. Heere God, help ons dan om dat te zien waar zich dat in ons leven afspeelt. In ons gezin. Misschien wel op de werkvloer. Of op onze telefoon. Heere God. Verlicht ons met uw geest. Neem ons mee. Dat u niet buiten staat. In ons leven. En niet in de kerk buiten staat. Maar in het midden. Zo zien we op u. En verwachten het van u. Heren, we doen u ook voorbeden voor de wereld waarin we leven. Een wereld die nog altijd in beweging is. Alle kanten op lijkt te gaan. Op het grote wereldtoneel. De verkiezingen in Amerika. De spanningen tussen Oost en West. De spanningen rondom uw volk Israël. Ook van de week zo dichtbij in ons eigen land. Heere God, ontfermt u zich. Beteugelt u het kwaad. En doe ons steeds weer beseffen dat u regeert. Dat u dwars door alle mensenwerk heen uw koninkrijk dichterbij brengt. En daarom bidden we u voor al die wereldleiders. Voor hen die tot regering geroepen zijn. Ook dichterbij in ons land. Of zelfs in deze plek. Dat u en met uw geest niet voorbij gaat, maar meeneemt, omdat ze het goede zoeken voor ons mensen. We bidden u ook voor uw kerk, die te midden van het wereldgedruis nog steeds groeit. Misschien niet zozeer hier in het Westen, als wel op zoveel andere plekken. Daarin zien we toch uw teken van trouw, dat u doorgaat met uw werk. En we bidden u voor de kerk dat ze staande blijft. Een helder geluid blijft verkondigen. Ook hier in ons land. Niet steeds maar water bij de wijn doen, maar gericht blijven op u. Standvastig, u verwachtend. We bidden u ook voor het vele werk dat in uw kerk gedaan wordt. We bidden u voor de familie Oudshoorn, voor Joram, Danielle, het hun gezin, dat ze ook op die plek door u bijgestaan worden. Dat uw geest ook daar de gemeente bouwt en het werk zegent wat ze ondernemen. We bidden u ook voor dat deel van de kerk wat in moeite verkeert, in verdrukking, fysieke vervolging ondervindt, met uitsluiting, gevangenschap, dood. Het staat zo ver van ons vandaan. Heere God, ontfermt u zich. Geef onze broeders en zusters de vreugde in u, de standvastigheid, dankzij uw geest. Maar doe ons ook hier, in het zogenaamd vrije Westen, beseffen waar de strijd woedt om ons hart. Opdat ook wij staande blijven en u trouw en toegewijd volgen, Heer Jezus. Heer, we danken u ook voor het werk wat in de gemeente plaatsvindt. Dat de kerkraad weer voltallig is. Dat u ook daarin iets van uw goedheid laat zien. Bouwt u zelf uw koninkrijk ook op deze plek. Dat de gemeente ook hier een plek is waar het goed is om te zijn. Waar het fijn is om te komen. Omdat het een plaats is waar we iets zien van uw komend koninkrijk. Heer, zo bidden we ook voor elkaar. Voor het leven van elke dag. Soms met zijn opgaven en al die dingen waar we tegenop zien. Misschien wel moe. Moe van alle dingen. Informatie. Verplichtingen. Heere God, geeft u kracht en levensvreugde. We bidden u ook voor hen die ziek zijn. Of met tegenslag of mentale gezondheidsproblemen te kampen hebben. Geeft u draagkracht. Dat uw woord en uw geest ons toch steeds weer op de been houdt. En we iets zien van uw trouw en uw zorg. Dwars door alle dingen heen. Heere God, draagt u ons zo. Ga ons voor. En neem ons mee op de weg achter u aan. Niet omdat wij zelf iets bijdragen. Of bij te dragen hebben. Maar alleen dankzij uw genade. Dankzij uw goedheid. Bewezen. In het werk van uw Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Ons slotlied is op toonhoogte 323. O grote God die liefde zijt. Lied 323. Wij bidden om de zegen van onze God, om hem gezegend onze weg met vreugde te gaan. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.